Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hey, how you doing?
Heel hartelijk welkom bij Julia.
Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up.
Is there any other thing you're over?
Listen to what Mr. Shelby has to say.
We zijn er weer. Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Ik ben Jelle Maasbach en de beste formatontwikkelaar van Podcastland is er ook weer. Ja, Christian van Nieuwhuizen. De man achter programma's als That's the Question, TV-makelaar, Singletown, iets met Big Brother. Heb jij er weer zin in, is de standaard.
Jongen, ik heb er altijd zin in, maar helemaal nu ik de beste formatmaker in Podcastland ben. Zijn er formats voor podcasts?
Ja, eigenlijk. Nee, maar daarom ben je wel gewoon de. Ja.
Nou ja,
wel, de
ons programma is ook wel een klein beetje. Heeft wel wat format-elementjes.
Ja? Heb ik eigenlijk nooit over nagedacht.
Ja, we hebben natuurlijk onze itempjes. Dus dat is dan kan je dat alweer zeggen dat het een soort van format is. Maar ja. Ik denk niet dat het te beschermen is.
Helaas niet.
Dus.
Zouden we dit kunnen verkopen? Kunnen we nog een beetje geld mee verdienen?
Ja, is lastig. Kijk, de meeste podcasts zijn natuurlijk een beetje gebaseerd op de personalities. En personality-formats zijn altijd moeilijk te verkopen.
Ja, dat hebben we eerder van jou geleerd.
Dus dan moeten wij mee. Dan moeten we het in het Engels gaan doen. Ik kan wel een keer een Engelse gast uitnodigen. Een vriend van mij. Dan moeten we alles in het Engels doen, Jelle.
Ik weet niet of dat heel erg...
Ja, is that doable for you? What do you think?
I don't know if we can come in and...
Have you a beetje Rutte...
Anyway. Niet zo erg, maar nee. Ik vind dat wel moeilijk om op gang te komen. Ja, deze 37e aflevering gaan we het hebben over de inhoud.
Nu gaan ze wel een beetje erover, denk ik. Want ze loopt daar gelijk een hele hondje, denk ik. Want ja, ze gaan van een naar een andere. Ik vraag me echt af als dat om die gasten op te helen of haar eigen op te helen. Ik weet dat niet.
Jawel, deze aflevering draait om guilty pleasure dating shows. Je hoorde net een fragment uit Temptation Island. Maar er is natuurlijk nog heel veel meer als wij het hebben, Kirsten, over guilty pleasure dating shows. Waar moet ik dan allemaal aan denken?
Nou ja, je hebt de moeder. Een van de moeders was wel Temptation Island. Maar je hebt nog de Villa. En je hebt Love is Blind op Netflix. En je hebt Ex on the Beach. En jij zei nu echt dating. Zeker, je hebt The Bachelorette en The Bachelor. En zo heel veel natuurlijk. En The Bachelor en The Bachelorette is echt dating. Maar als je kijkt naar Ex on the Beach. En dat is natuurlijk ook wel dat is iets... Niet helemaal dating, Temptation Island ook niet. Dus we gaan het hebben over dat genre van wat in Nederland nog wel guilty pleasures genoemd wordt. En waarom ik het erover wilde hebben, is omdat het by far ongeveer het populairste genre is voor kijkers tussen de 18 en de 35. En ook heel veel vrouwelijke kijkers. En dus voor adverteerders en voor heel veel zenders nog steeds ontzettend populair genre is. Daarom zien we ook zoveel van dit soort formats.
Ja, daarom wilde je het zo graag daarover hebben. Omdat het gewoon echt een bizar sterk format eigenlijk is. Nog steeds.
Ja, het is gewoon een heel populair format. En als je om je heen kijkt bij vrienden en mijn kinderen. Bijvoorbeeld mijn dochter is er fan van. Maar ik vind het zelf ook nog wel eens leuk om daarnaar te kijken. En mijn vrouw ook, weet je wel. Dus je ziet dat die doelgroep... Ik heb het dan over 18-35, omdat dat een belangrijke doelgroep is voor
interessant, hè? Ja.
Voor zenders. En best wel moeilijk te bereiken, hè? Want die doelgroep is best wel lastig. Die kijkt niet naar heel veel programma's. Maar deze programma's blijven mega populair. En voortdurend komen er nieuwe formats... Die elke keer rond dit principe draaien. Hè? Mooie mensen, althans aantrekkelijke mensen. Of je ze mooi vindt, moet je zelf bepalen. Maar in ieder geval mensen die gespierd zijn. En er goed uitzien voor de meeste mensen. Tattoos en opgepompte lichamen en nepborsten. Nou, noem het maar op. Een snelkookpan van emoties. En dat is wat heel veel mensen toch nog steeds heel leuk vinden.
Ja, nog steeds heel leuk, zeg je terecht. Want het is al een tijdje te zien. Wanneer is het ontstaan?
Nou, het is eigenlijk ontstaan in de eind jaren 90. En dat was de tijd waarin reality TV echt ontstond, zou ik maar zeggen. Er is ooit een van de moeder alle reality programma's was The Real World op MTV. Mm-hmm. Waarin een aantal mensen in New York, jonge mensen in een huis woonden. Enigszins, Big Brother is daar enigszins door beïnvloed ook. En Big Brother en ook Expeditie Robinson kwamen allemaal eind jaren 90. En naar aanleiding daarvan ontstonden er allemaal subgenres. En een van die subgenres is eigenlijk een soort dating reality. En daar, dat zijn de eerste programma's geweest. Temptation Island was toen rond 2000, 2001 een van de eerste shows die heel veel succes kreeg. En nagevolgd werd door allerlei soorten programma's die daar een beetje op leken. Maar Temptation Island, wat de meeste mensen dus niet weten, is al meer dan 20 jaar oud. En blijft nog steeds scoren. Is nog steeds een heel goed lopend format. Wat in heel veel landen op de buis is. Ook nog steeds in Nederland. Mm-hmm. En ja, er is elke formatontwikkelaar en elk productiehuis probeert zo'n guilty pleasure te ontwikkelen. En daar heb ik nog wel een leuk verhaal over. Ik werkte natuurlijk eind jaren 90 bij Endemol. En in de naweeën van het succes van Big Brother kregen wij Temptation Island te zien. Dat is rond 2000 geweest. Ik weet dat ik als een van de eerste die banden binnenkreeg. En ik keek heel veel wat er uit het buitenland kwam. En ik ging dan, als er iets goeds tussen zat, naar John de Mol ermee. En ik ben toen met de eerste tapes van Temptation Island naar John de Mol gegaan. Die vond het ook heel interessant. Toen is er geprobeerd om de rechten te krijgen van Temptation Island door Endemol. Dat is niet gelukt. Te duur of ik weet niet precies wat die redenen waren. En toen kwam John eigenlijk bij de programmaontwikkeling en die zei... kunnen jullie onze eigen Temptation Island bedenken? En toen zijn we daarmee aan de gang gegaan. En we in eerste instantie hadden we iets bedacht met twee oases in de woestijn. Want we wilden natuurlijk een ander soort setting hebben. Een mannenoase en een vrouwenoase. En die moesten dan naar elkaar toe enzovoort. En uiteindelijk is daar een format uit voortgekomen. Wat een element had. Wat eigenlijk ervoor zorgde dat ik en mijn creatieve collega Mark van Berkel niet meer daaraan wilden werken. Wat was namelijk bij Temptation Island een van de belangrijkste elementen, was de filmpjes kijken van wat jouw ex gedaan had van de week.
Of diegene vreemd ging of niet.
Juist, en dat was natuurlijk, daar draaide alles om. Ja. Nou, wat had John op een gegeven moment geroepen? Die zei, als we nou eens dubbelgangers meenemen van jouw vriend en vriendin, en in die filmpjes laten we die van alles en nog wat doen. En dan gaan we kijken hoe jij erop reageert. Nou, dat vond ik zo ver gaan dat ik dacht van... kijk, Temptation Island is de kat op het spek binden... en gaat veel alcohol in, allemaal mooie vrouwen of mooie mannen. Maar je doet het nog steeds zelf. Hè? Je kiest er zelf voor of je zwicht. Bij blind vertrouwen kon je zo sterk zijn als maar wat... maar als dan vervolgens jouw dubbelganger... in dat filmpje op afstand gedraaid vreemd ging... dan ging die relatie alsnog kapot. Nou, dat vond ik zo ver gaan dat Mark en ik allebei gezegd hebben... daar willen we niet meer aan werken. Nou, wij gingen toen ook al bijna weg bij John. Dat werd ons niet in dank afgenomen. Uiteindelijk is dat programma er wel gekomen. Dat programma heet Blind Vertrouwen. Dat kan je ook nog steeds terugvinden op Wikipedia. En het grappige is, ik ben achter een stukje geschiedsvervalsing gekomen.
Nou.
Want als jij nu Temptation Island bij Wikipedia opzoekt, dat kan iedereen doen, ook in Nederlands en in de Engelse Wikipedia, dan staat er dat Temptation Island gebaseerd is op het Endemol-programma Blind Vertrouwen. Nou weet ik niet wie dat daarin heeft gekregen, want dat is totale onzin. Er was eerst Temptation Island en Blind Vertrouwen is gewoon gebaseerd op Temptation Island en niet omgekeerd. Ja. Maar het staat er gewoon in Wikipedia.
En nog steeds.
En het wordt ook overgenomen door journalisten. Want ik heb ook meerdere stukken online nu gelezen waarin dat letterlijk staat. Hè? Temptation Island is gebaseerd op Endemol's Blind Vertrouwen. Onzin. Bij deze kan ik dat... Ik was erbij toen we het ontwikkelden. Het is gewoon niet waar. Het is omgekeerd. Maar het staat er wel. Zwart op wit. Dus ook voor de studenten die nu luisteren, alle mediastudenten. Geloof niet alles wat op Wikipedia staat. Want er staat gewoon onzin op.
Ja, en ik sta voor jou in. Hè? Als die iemand te vertrouwen is... Ja. Dan is de Christian van
Nieuwenhuis.
Jij was er dus bij.
Er zijn meer getuigen. En het is ook zo qua tijd als je het kijkt.
Wat gek dat dan er dan neer is gezet.
Ja, en ik snap het ook niet zo goed, want het is dus niet goed gecheckt. Want Temptation Island ontstond al eind jaren 90, begin 2000. En Blind Vertrouwen is pas 2001 op de buis gekomen. Dus het kan niet eens qua tijd. Maar het is wel apart. Ik denk dat ze bij Animal die zo erg vinden. Want het is een van de grootste successen, Temptation Island. En het schijnt dan gebaseerd te zijn op een Animal show. Nou,
misschien even het IP-adres achterhalen. Als het een Animal computer is, dan weten we gelijk.
Dus bij deze scoop, we hebben een geschiedsvervalsingszaakje op Wikipedia.
Hey, je hebt natuurlijk Singletown bedacht. Is het ook iets, dit genre, wat je als formatontwikkelaar graag in je portfolio wil hebben?
Ja. Ja, dit is nog steeds, is altijd vraag naar dit soort formats. Door alle zenders in principe. In ieder geval laten we zeggen, kijk, Max wil niet zo per se zo'n format hebben. Maar elke zender die die doelgroep wil hebben, 1835, die wil zo'n format hebben. Dus als je als formatontwikkelaar zoiets kan bedenken, is dat fijn. Wat het ook fijn maakt, is dat heel veel van die guilty pleasure formats makkelijk kunnen reizen. In de zin van internationaal kunnen gaan. Je kan er heel makkelijk een Franse of een Italiaanse of een Duitse versie van maken. Nou, van Singletown zijn nu 5 verschillende versies geweest in 5 verschillende landen. Dus dat maakt het ook heel leuk voor als formatontwikkelaar om jouw format internationaal te zien gaan. En het zijn formats die over het algemeen ook niet allermoeilijkst zijn om te maken. Het gaat heel erg om de casting. Dus je moet zorgen dat je goede mensen cast. Leuke characters. Interessante characters, gekke characters. En dan als de arena juist is, en dat is vaak een lekkere arena, dus daarom wordt het vaak op een eiland gemaakt of in een hele mooie penthouse, zodat het een beetje eye candy is. De kandidaten zijn over het algemeen ook eye candy, hè? Of je er houdt of niet van houdt, maar het zijn altijd goed gespierde jongens goed gevulde dames, zeker, ja. En ze zijn uitgesproken. Ja, daar worden ze op gecast. En dan, als je er dan drank bij gooit en het zijn allemaal singles en je zet ze in een huis waar verder geen telefoons zijn en geen tv en geen radio, dan gaat het automatisch, gaat er iets gebeuren. Want dat doen ze ook bewust, hè? Er is verder geen afleiding.
Er kan natuurlijk ook het een en ander fout gaan vergeleken met degelijke formats zoals Heel Holland Bakt.
Ja.
Dat is wel helemaal het uiterste, maar bij dit genre gaat er ook nog wel eens wat fout, hè?
Ja, er is zeker al door de jaren heen al best wel wat fout gegaan. Er zijn een aantal kandidaten geweest in Engeland die na afloop van een serie zelfmoord hebben gepleegd. Die konden gewoon niet zo goed omgaan met wat er op hun afkwam.
Nee.
En ook misschien wel de roem en de kritiek. En we hebben, wat misschien mensen alweer bijna vergeten zijn, 2 jaar geleden natuurlijk best wel een hele groot schandaal gehad bij RTL. Dat er seksueel verkeerd gedrag was in de villa.
Was net in de begintijd van Peter van der Vorst. Ja. Die moest toen gelijk ingrijpen.
Ja.
Dat waren we alweer inderdaad bijna vergeten. Ja.
En het lastige is natuurlijk dat als je een arena creëert waar mensen voortdurend op elkaar zitten en waar bijvoorbeeld veel drank in gaat, dan gaat het heel vaak toch wel mis.
Toen dacht ik wel even van misschien is dit het einde van het principe.
Ja, nou dat was zeker bij veel makers dacht men van oh jee, hè, kunnen we nog wel naar RTL toe?
Mm-hmm.
RTL was daar ook best wel stellig in. Die hebben vanaf het begin de villa gestopt en het heeft ze ook veel geld gekost, want het zijn niet de goedkoopste, het zijn niet de moeilijkste programma's om te maken, maar ze zijn over het algemeen best wel kostbaar.
Waarom is dat dan?
Omdat die locaties vaak niet goedkoop zijn. Omdat het natuurlijk 24 uur gedraaid wordt. Er moet heel veel zijn, is veel crew aanwezig. Het zijn vaak veel mensen die daar ook meedoen. Dus het moet er allemaal naartoe gevlogen worden. Er wordt heel veel materiaal gedraaid. Wat allemaal weer gemonteerd en gespot moet worden. Moet allemaal bekeken worden. Moeten verhaallijnen gemaakt worden in de edit. Dus er wordt heel veel gemonteerd aan die programma's. Dat maakt het over het algemeen duur. En het zijn ook programma's waar men vaak best wel een tijdje op zo'n locatie zit. Dus het is niet in een week gedraaid. Nee, meestal zitten ze er een maand, soms al 2 maanden. Dus het zijn niet de goedkoopste programma's. RTL heeft daar best wel veel geld aan verloren. Maar grappig genoeg, een jaar later was het gewoon weer. Kwamen ze weer terug, was Temptation Island weer terug. De villa is nu even gestopt. Wat je zag in Engeland in navolging op die problemen die ze hadden met kandidaten, is dat er meer psychologische hulp is. Dus er zijn allerlei instanties die binnen de productie die jongens en meisjes helpen na die shows. Hoe ze omgaan daarmee. En wat je ook ziet bijvoorbeeld in Engeland is Love Island best wel heel populair bij ITV. En daar hebben ze geprobeerd om wat minder alcohol in de show te brengen. Want dat gaf toch wel veel problemen. Zeker met Engelsen, die er toch wel van houden. En daar hebben ze geprobeerd om toch wel dat enigszins te beperken. Dat hebben wij overigens ook in Singletown gedaan. We hebben niet heel veel alcohol in het huis gebracht. Omdat we juist niet zo'n show wilden zijn. Je kan daarvan zeggen, is dat nou slim? Want veel kijkers vinden het natuurlijk juist leuk, hè, als het een beetje fout gaat. Maar wij wilden ook ervoor waken dat er niet allerlei dingen zouden gebeuren met mensen die waar ze later spijt van zouden krijgen. En wij ook. We wilden ook een beetje mensen zich voor zichzelf in bescherming nemen.
Nou, dus RTL ging nat met de villa. Nemen zenders en streamers minder risico vandaag de dag? Of is het ongeveer hetzelfde gebleven?
Nou ja, kijk, de hele wokeness die nu gaande is, dat zal ook wel zijn weerslag gaan hebben, vermoed ik, is mijn voorspelling, op dit soort formats. Je ziet dat al de villa, waar er inderdaad wat gedrag was van een mannelijke deelnemer die dronken was en een meisje besprong. Dat werd niet gepikt. Je kan je afvragen van ja, willen ze nog wel dit soort programma's waar heel veel drank in gaat en waar dit soort dingen dan ook veel sneller gaan gebeuren? Of zullen ze daarin ook wat meer maatregelen gaan nemen?
Ja.
Dus dat is de vraag een beetje. Van durven ze dat? Aan de ene kant zorgt het voor spectaculaire televisie. Vechtpartijen zijn ook vaak, komen ook vaak door de drank. Seks is vaak natuurlijk een uitkomst ervan. Maar ja, je hebt wel kans dat dat veel meer kritiek gaat geven en dat dat voor problemen gaat zorgen.
Ja.
Dus ja, ik ben benieuwd of dat gaat. Als je nu kijkt naar bijvoorbeeld een succes bij Netflix, Love is Blind, wat een best wel een groot succes is, zijn nu alweer een aantal spin-offs van. Dat is best wel heel braaf. Nou is dat ook Amerikaans. Ex on the Beach was veel heftiger. Ja, ik ben heel benieuwd of de laatste seizoen van Ex on the Beach was best wel heel heftig. Wat ik van bijvoorbeeld mijn dochter hoorde, wat er allemaal gebeurde. Ja, de vraag is, wil je zo ver gaan dat er gewoon heel veel seks is en heel veel dat iedereen het met elkaar doet? Wil je ook die kant op, ook als zender? Want adverteerders zijn er ook niet altijd even blij mee om rond een programma te zitten wat zo plat is en waar... wat zo uitgesproken alleen maar gaat om drinken en neuken, even plat gezegd.
Ja, nou hou dat vast. We gaan het zo meteen hebben over de toekomst van dit genre. Eerst naar de persoon die deze week in de hoofdrol staat.
In de hoofdrol.
Bijna traditie dat jij diegene altijd bepaalt, maar ik zou hem graag deze keer willen doen. Want een oude jeugdheld van mij, die krijgt ineens een kans bij RTL Nederland, bij Videoland om precies te zijn. Valerio Zeno, die was natuurlijk de gevierde presentator bij BNN. Maakte samen met Dennis hele mooie programma's daar. Proefkonijnen bijvoorbeeld. In Try Before You Die en zo zat hij ook allemaal. Dat deed hij heel goed. Wat het gekke daar was, een beetje gênant, was dat hij altijd riep, mijn grote droom is presenteren bij RTL. Op een gegeven moment moest hij eruit en raakte hij in de vergetelheid. Hij ging DJ'en. Maar nu krijgt hij dus weer een kans, want hij gaat dus, zoals ik zei, presenteren bij Videoland. Echte meisjes in de jungle.
Net als het scheet, jij moet je houden.
Echte meisjes in de jungle. Vanaf 9 januari, alleen bij Videoland.
Hij maakt dus zijn comeback. Dat vond ik toch wel opvallend, dat ze voor hem hebben gekozen. Want ik dacht, het is een beetje klaar met hem.
Ja, dat dachten we allemaal. Eigenlijk was hij, zijn grootste succes had hij natuurlijk met Dennis Storm. En volgens mij al een jaar of 5 niet meer op de buis. Ik vond het ook wel leuk. En ik vond het ook wel slim van Videoland om een beetje publiciteit te halen met deze scoop. Hè. Een beetje dat ze toch een ander soort presentator. Ik vind het ook slim dat ze iemand erbij halen die best wel wat presentatieervaring heeft, Valerio. Maar toch best ook een bijzonder soort presentator is. Echt wel een eigen inbreng heeft in een programma. Hij heeft best wel een aantal jaren programma's gemaakt die goed bekeken werden en waar veel fans voor waren. Ja. Hij deed hartstikke leuk. Hij is inmiddels loopt hij tegen de 40. Volgens mij is hij 37. Ja, dus ik ben benieuwd of dat jongensachtige waar hij zo beroemd mee geworden is, een beetje dat rebelse.
Hij heeft zijn haar geminimeerd.
Of dat er nog in zit. Het is natuurlijk een knappe Italiaanse boy. Dus ik ben ook benieuwd wat het gaat worden bij Videoland. Maar ik vind het een slimme keuze van Videoland. Ja. Ik dacht ook van nou, dat is wel iemand die het volgens mij kan. En die het programma ook iets toevoegt. En dat vind ik, een goede presentator moet altijd iets toevoegen.
Nou, over toevoegen gesproken. Dat Guilty Pleasure format voegt wat toe. Daar zijn we het wel over uit. We hebben het net gehad over Videoland, over Netflix. Zijn de streamers de partijen waar je dit in de toekomst het meest gaat zien, denk jij?
Nou, ik denk dat Videoland is natuurlijk een streamer. En vroeger zat het bij RTL 5. Dus zelfs bij Net 5 heeft ook volgens mij... Nou, dat was meer Expeditie Robinson, laat ik nu zeggen. Ik denk dat SBS dolgraag zo'n programma zou willen hebben. Maar misschien is het wel een beetje te duur voor ze.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat veel streamers dit zullen gaan doen omdat ze het kunnen betalen. Maar wat ik ook al eerder zei, het is een interessant programma voor die doelgroep. Als je die wil raken. En SBS heeft denk ik best wel problemen om die doelgroep 18-35 te pakken. Dus ik denk als je met een goed, als SBS met een goed betaalbaar Guilty Pleasure format zou komen, zouden ze dat best willen. Ze proberen het natuurlijk een beetje nu met dat, dat vooravondprogramma. Dat Big Brother-achtige ding. Ik ben even de naam ervan kwijt. Nou,
zoek er even op.
Maar goed, dat scoort een paar honderdduizend kijkers. Volgens mij 200.000-300.000. Dus dat zijn de cijfers niet. Ik zie Videoland voorlopig hiermee doorgaan. HBO heeft net natuurlijk Fuckboy Island, wat hun eigen versie was.
Ja.
Ze komen nooit met cijfers, dus ik weet niet hoe goed ze het doen. Ik had natuurlijk Singletown op Discovery. Hoop ik natuurlijk ook nog steeds dat het terug gaat komen. Prime heeft volgens mij nog niet echt een guilty pleasure. Nou ja, Netflix heeft er een aantal.
Ja.
Dus je ziet ze echt wel links en rechts voortdurend langskomen. En MTV is er natuurlijk ook groot mee geworden.
Ja, dus de meesten hebben het wel. SBS zou het kunnen gebruiken in de mix. Hè, hebben we geleerd van Tina Nijkamp. Want John de Mol is gek op quizjes en geldprijzen.
Ja.
Maar dit missen dan nog...
Ja, dit zou echt wel iets voor ze zijn. Ze hebben natuurlijk Million Dollar Island geprobeerd. Wat heel iets anders was. Echt geen guilty pleasure. En het ging inderdaad weer om geld. Had Tina helemaal gelijk in. Dus dat zou echt wel weer eens iets anders kunnen zijn. Het liefdesprogramma wat ze heel lang dagelijks hebben gehad, scoorde eigenlijk ook altijd heel goed voor ze. Is ook niet echt een guilty pleasure. Is natuurlijk echt een beetje first dates-achtige. Alles is liefde heten, toch?
Ja.
Nee, niet alles is liefde.
BNB voor liefde?
Nee, dat is ook niet van SBS.
Gaat heel goed.
Gaat goed met onze titels. Nou, ik denk dat mensen weten waar we het over hebben. Ja. Een dagelijkse datingprogramma wat lijkt op first dates. Dus ik denk dat SBS... Maar
lang
ik denk
leven
dat
de liefde.
Lang leven de liefde. Heel goed, Jelle. Ik denk dat SBS gewoon dat het een kostenplaatje is.
Hey, zou jij een Singletown 2.0 nog willen verzinnen waarin iedereen wordt tegen de tafel
op de tafel wordt genomen?
Zoiets. Is gezellig.
Ik zou zeker nog zo'n format willen verzinnen. Ik probeer het ook nog steeds. Maar het is ook niet de makkelijkste formats van papier te verkopen. Omdat het best dure formats zijn. Dus je moet vaak wel met iets van een mood tape komen. Voor Singletown hebben we ook echt een mood tape gemaakt. Die kostte best wel veel geld.
Hoe gaat dat in zijn werk? Dus dan zoek je kandidaten. Die stop je in dat appartement, in dat huis.
Ja, we hebben dat echt met acteurs gedaan. Dus we hebben een soort van idee gegeven. En die mood tape die kostte destijds, ik meen, €70.000. Dus dat was echt een heel duur. Daar zaten een aantal investeerders wilden daarin betalen. Omdat we toen twee appartementen hebben gebruikt. En best wel veel acteurs. En we hebben in Rotterdam gedraaid. Dat was echt een hele goede en mooie mood tape. Maar dat heeft er wel aan bijgedragen. Dat mensen zagen, zenders zagen. Oh ja, dat gaat er zo uitzien. Het is echt wel anders. En als je nu met iets, een format ontwikkelaar met iets op papier komt, moet het echt wel bijzonder zijn. Willen ze daar zo'n groot risico en zoveel geld in steken? Dat is altijd het lastige voor formatontwikkelaars. Als je met iets op papier komt, dat iemand dat aan moet durven.
Ja.
Dus dat is wel een dingetje. Maar ik zou het heel graag wel weer een nieuwe willen bedenken. Singletown heeft ook wel best een leuke bedrag voor mij opgeleverd in totaal. Ik ga niet zeggen hoeveel, Jelle.
Oh, jammer.
Ik zie je kijken.
Nee, maar het kerstcadeautje kan er wel af voor mij.
Nou ja, het andere, daar hebben we het ooit volgens mij ook wel eens over gehad. Vroeger verkocht ik formats of formatontwikkelaars verkochten formats. En dan kreeg je alleen maar geld als het ergens ging lopen in de Duitse versie. En dan kreeg je een percentage.
Mm-hmm.
Wat er nu gebeurt met dit soort formats is dat het pakket van die afleveringen ook verkocht wordt. Dus ik heb meer verdiend aan die 15 afleveringen die aan Amerika, de Engelse afleveringen, het pakket van 15 die aan Amerika werden verkocht, dan de 15 die in Engeland werden gemaakt. Omdat dat hele pakket, 15 ready-mades, noem je dat, gewoon 15 afleveringen, daar, die gingen naar HBO Max in Amerika en die betaalden voor 5 jaar om dat 5 jaar lang op hun streamer te mogen uitzenden. En dat levert meer op dan in zo'n landje één serie te laten maken.
Ja.
Dus voor formats als dit, die heel veel streamers willen hebben, die kopen dus ook die pakketten ready-mades. Dus mijn Noorse en mijn Finse aflevering, die zijn ook te zien in Zuid-Amerika en Noord-Amerika. En daar wordt allemaal voor betaald.
Ja.
Dus dat maakt het heel interessant.
Die streamers hebben het toch veel leuker gemaakt voor jou?
Zeker, hè? Die streamers hebben voor mij nog een leuk extra zakcentje.
Hartje.
Ja.
Zou het hier werken?
En ja, ze is er weer, onze grote vriendin Lisette van Diepen met het format uit het buitenland. Wat heb jij voor pracht en praal deze week voor ons meegenomen?
Ik heb een oudje meegenomen, want met de aankomende feestdagen en het voetbal is er natuurlijk weinig echt nieuws in entertainment. Behalve van alles nog wat op kookgebied, wat er nu rondom de kerst bij komt. Dus ik heb een oude titel meegenomen, die al decennia geweldig loopt in het eigen land. En nog altijd niet goed reist. Dus we gaan naar Zweden. Daar loopt op de publieke omroep SVT al vanaf 1987 het format dat in het Engels heet On the Right Track. En het is een quizshow, eigenlijk alleen maar rondom aardrijkskunde. Dus we kijken naar twee teams van twee mensen. Die zitten in een soort treincoupé in de studio. En zij krijgen filmpjes te zien van een camera die op een trein staat, rijdend door het land. En ze krijgen allerlei clues. En dan moeten ze in eerste instantie zo snel mogelijk raden wat de bestemming is van die trein op basis van de clues en het filmpje. En de kijkers thuis kunnen dan natuurlijk heel goed meespelen, dat heel leuk is. En als de bestemming geraden is, dan krijgen we allerlei vragen over die specifieke plek, stad. En in elke aflevering kijken we naar 3 verschillende steden of plekken die centraal staan. Het is dus heel simpel. En echt al jaren het best lopende programma in Zweden. En volgend jaar komt er uiteindelijk een Finse versie. En verder is het internationaal heel stil rondom deze titel. Dus mijn vraag aan jullie is, snappen jullie dit?
Nou, ik ben met iemand samen die is gek op Zweden en gek op geografie. Die nemen altijd mee naar plaatsen en ik weet niet waar we eindigen. Dus die zal dat heel leuk vinden.
Ja,
de trein rijdt de laatste maanden heel slecht in Nederland. Dus ik weet niet of het hier... Nee, dat is heel flauw. Of die zou werken. Ik vind het heel leuk klinken. Ik denk zelf dat het wel zou kunnen werken. Maar Kirsten-Jan weet er meer van.
Ja, het is grappig, want ik weet dat er jaren geleden was er een heel populair programma die inderdaad 's avonds laat, hè, op de voorkant van volgens mij een auto was die door Nederland heen reed. En dan kon je die beelden zien en dan zaten mensen altijd zich af te vragen, waar rijdt die auto?
Oh ja.
En dat was een soort vul tv, ik meen wel 20 jaar geleden of zoiets, hebben dat ook volgens mij een keer met een fietser gedaan die dan door een stad heen fietste. Dus ik snap dat het vanuit 87 is. Ongelooflijk, 35 jaar oud al.
Ja.
En inderdaad zou het iets zijn. Het voelt wel een klein beetje oud daardoor. Misschien niet alleen omdat het 85 is, maar of 35 jaar oud is. Maar op een trein en dan vragen waar die rijdt, voelt een klein beetje Max. Aan de andere kant was dat format waarin Max op het spoor zat en met allemaal treinen door Europa reed, was best wel een succes bij Max.
Ja.
Dus het zou best kunnen dat dat iets voor Max zou zijn. Nou heeft Max volgens mij heel weinig quizzen en heel weinig aardrijkskunde-achtige dingen. Ze gaan nu iets doen met de Dolly Dots of All Places. Of All People. Ik vind het best wel een grappig idee. En ik denk dat er heel veel mensen dan ook mee zitten te spelen. Dus voor een partij als Max zou dit best wel iets kunnen zijn, die zet.
Nou ja, ik ga in ieder geval, ook omdat er een nieuwe Finse versie komt, ga ik er toch nog eens even heel uitgebreid naar kijken.
Ja,
wie weet.
Ik snap het. Ik geef het best een kleine kans bij Max.
Nou, leuk een keer zo'n gouden ouwe, Lisette.
Een gouden ouwe, ja. In plaats van het voetbal en de kerst. Wie weet.
Dankjewel, Lisette van Diepen. Ja, dit was hem dan echt. Bijna echt. Bijna. Want we gaan natuurlijk nog, ik zou bijna vergeten, de tip geven. Voor
de,
dat
tip,
we
de tip van, de, oh, van Jip. Ja. Ja.
Nou,
ja.
Kom maar eens even met, nou, ja, met een leuke tipserie.
Ik dacht, ik ga eens een tip geven van Prime. Omdat we proberen, ja, een beetje af te wisselen.
Ja, heel goed.
En het jammer is dat we niet zo heel veel formats hebben de laatste tijd. Dus we zitten toch vaak op series.
Nou.
Maar daarin proberen we ook een beetje. We hebben nu Disney een keer gehad, hè, met The Bear, wat fantastisch was. En ik had laatst Fireplay met iets anders dan Formule 1. Dus ik probeer nu weer Prime. En bij Prime hebben ze een science fiction serie die heet Peripheral. En daar is al best wel wat over verteld, denk ik. Ik heb er af en toe wat over gelezen. En dat is echt een mooie serie. Er zit veel geld in ook. Het is van een boek wat eigenlijk bijna onverfilmbaar was. Het speelt in drie verschillende tijdsperken. En met tijdreizen zit erin.
Nou, tof.
Maar het is echt een vet gemaakte serie. Het ziet er echt heel goed uit. Het verhaal is eigenlijk te ingewikkeld om na te vertellen. Want het gaat inderdaad om tijdreizen. En met games die je speelt. Met een soort virtual reality-achtig element. Maar het ziet er echt gek uit. Het is echt een aanrader als je van science fiction houdt en van production value, hè, van series waar hele mooie sets in zitten. En
wat
dat
tof.
Ziet er goed uit. Dus Peripheral, 8 afleveringen even uit mijn hoofd van een uur. Dus, en ik vermoed, ik denk dat er ook wel een tweede seizoen aan gaat komen. Is nog niet bevestigd, maar het krijgt goede kritieken en het ziet er gewoon, het is een vette serie.
Leuk. Nou, ja. die wil ik wel zien.
Ja.
Ik wil even terugkomen op een tip van een paar weken geleden. Toen tipte ik Wednesday op Netflix.
Ja,
Wednesday
groot succes, hè? Fantastisch
nou
succes.
Ja, ik heb hem nu helemaal uitgekeken. Het is echt een gigantisch toffe serie. Ik vind Jenna Ortega, die actrice is, geniaal. Ik denk dat ze hierna veel meer mooie rollen.
Er wordt gezegd dat zij op het moment een van de populairste actrices ter wereld is.
Ja, dat geloof ik echt.
Door dit succes.
Want Tina Nijkamp zat hier toen en die zei ook van, ik heb helemaal niks met de Addams Family. Heb ik ook niet per se. En het is al decennia lang is het te zien. Was een beetje grappig, soort van komisch. Dit is een beetje donker komisch, maar die rol die zij neerzet en hoe het is gemaakt. Hij krijgt ook een 8,5 of een 8,6 op IMDb. Overladen met positieve reacties. En daar ben ik het helemaal mee eens. Dus als je hem nog niet hebt gezien.
Oh, maar wacht even. Ga jij nu
ik ga nu naar een nieuwe tip.
Oh, ik was zeggen.
Ik dacht, we zitten in het thema van zuipen en hoeren en snoeren.
Zeker.
Dus veel seks.
Jouw leven zitten we mee.
Mijn leven zit. Dat is waar, maar je bent helemaal serieus in een relatie, hè? Schat, als je zit te luisteren. Ja. Ja. Nee, ik ben nu heel braaf.
Ja hoor, ik geloof je.
Huis in Amersfoort.
Ja hoor, tuurlijk.
Ik dacht omdat ze in het thema zitten. Het is een serie die al meerdere seizoenen loopt. Nu in het zesde seizoen. Elite, Spaanse serie. Ik vind Spaans verschrikkelijk. Maar deze serie gaat over een stel jongeren dat op een kostschool zit. Elk seizoen gaat er iemand dood. Dat gebeurt daar kennelijk gewoon. Ja. Iemand die wordt doodgeslagen, overreden, weet ik veel wat. Maar ik grap wel eens, als je zit te kijken, heb je al een SOA. Daar wordt zoveel geneukt in die serie. Ja. Zoveel coke gesnoven. Dat is niet normaal. Maar het is wel echt een goed gemaakte serie. Als ik het nu zo grappend vertel, dan heb je misschien geen zin meer om te kijken. Maar het zit wel goed in elkaar. Ik denk dat jij het ook qua plot, het begint dus met die moord. En dan gaat het een beetje To Get Away With Murder is het een beetje dat idee. Dat helemaal op het einde, dan kom je eindelijk bij die moordenaar. En die weg ernaartoe is helemaal volgegooid met drama en intriges. Goed gemaakt voor een Spaanse serie. Ik ben een beetje klaar met al die Spaanse series.
Ja, waarom?
La Casa de Papel. En toen werd het helemaal uitgemolken. Maar dit is wel echt een goed seizoen weer.
Ja. Nou ja, wat ik leuk vind aan die Spaanse series, dat ze ook altijd echt Spaans zijn. Dus er zit altijd passie in. En dus dat is ook leuk. En knappe vrouwen en macho mannen. Ja. Dat vind ik wel het leuke.
Beetje stereotyp, maar het zit
een beetje overdreven.
In, ja.
En inderdaad, hoop seks altijd. Ja. En dus dat maakt het ook wel leuk. Maar als je dat dan vergelijkt met een aantal van die Scandi Noirs, dan weer heel anders. En
we kunnen het misschien wel een keer over Spaanse series gaan hebben. Want het is inderdaad altijd wel een beetje hetzelfde.
Nee, Casa de Papel heeft natuurlijk een enorme boost gegeven aan Spaanse series. En die zijn best wel populair hoor. Op Netflix wordt er best wel goed gekeken naar een aantal Spaanse series. En dan breng jij ook weer even zo'n Elite. Ja. Die toch ook 6 seizoenen krijgt. Dat is ook niet voor niks. Nee. Dus Spaanse series. Ja, het leuke bij Netflix en bij veel van die streamers is dat je heel leuk die verschillende soorten nationaliteiten in die serie ziet. En Spaans is toch, ja, je moet ervan houden, maar ik vind het wel leuk hoor.
Nou mooi. Maar leuk om het hier een keer misschien
Een keer verder over te hebben. In het misschien volgend jaar. Hè?
Ja, en we doen het in
2023.
We gooien het in het redactieoverleg.
Español.
Gracias.
Gracias.
Muy gracias.
De nada.
Volgende week dan zijn we er weer. En dan schuift Mark Pos aan. Regisseur, producent en directielid bij IDTV.
Ja.
Bedrijf dat...
Galeriehouder ook nog, hè? Hij heeft een galerie.
Ja, wat doet hij niet? Dan kunnen we misschien vragen, wat doe je niet?
Nee, Mark Pos doet heel veel. Ik ken hem al heel lang, al meer dan 30 jaar. En het is een ongelooflijk getalenteerd man. Maar hij doet ontzettend veel. Ja. En hij kan ook heel veel, want heel veel dingen die hij doet, is hij heel succesvol in. Ja. Dat weten ze allemaal in Hilversum ook. En weet hij zelf ook, hoor. Ja. Maar zijn laatste grote succes, echt wereldwijde succes inmiddels, want ook bij de BBC, is De Verraders.
Ja. En daar gaan we het over hebben. Dat internationale succes. Dan ga ik ook aan jou vragen. Geef hem nog maar geen antwoord, hè, want we hebben een soort van cliffhanger. Of dat een beetje het nieuwe Big Brother qua succes kan.
Ja, ja.
Dus volgende week gewoon weer luisteren, zou ik zeggen.
Ja.
Tot dan.
Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.